En weer gaan wij naar Openbaring 21. En weer begin ik met te zeggen dat wij daar zijn in dat visioen. Niet over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar een visioen over het koninkrijk van Christus. Bijgenaamd het koninkrijk Gods. Alias het koninkrijk der hemelen, dan wel gewoon het Messiaanse Rijk. Of hoe dat maar genoemd mag worden. En het wordt uitgebeeld in die stad. Merkwaardige stad. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Je kan alleen de beschrijving volgen. Maar zodra het een tekening wordt, dan haak ik ook af. Want ja, dan begint het toch erg op die kubus te lijken in Mekka. Ja. Dus ja, dan maar niet. Maar het is een cryptische, symbolische beschrijving van dat koninkrijk. Helemaal aan het eind van de Bijbel. Want ja, waar het over gaat natuurlijk, heel de Bijbel door, vanaf bladzijde 1, is over een koninkrijk dat door God geïnitieerd is, aangekondigd is. De komst van iemand die de gehele aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Er staat allemaal nog op bladzijde 1 van de Bijbel. En dat is klemmend genoeg, omdat bij wat nadere bestudering van die eerste bladzijde blijkt dat er toch van alles mis was met die wereld van de 7 dagen, zal ik maar zeggen. Dus ja, het is niet voor niks dat er staat dat de man de aarde moet onderwerpen. Je vraagt je meteen af, was het dat niet? Hoezo moet hij de aarde onderwerpen? Wordt hij dan aangesteld als vijand van God, want die heeft de aarde toch aan zich onderworpen? Of is hij een vriend van God die een opdracht van God moet uitvoeren, omdat de aarde niet aan God is onderworpen? En het antwoord is dat het afhangt van wat je onder onderwerping verstaat. Maar ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar in ieder geval wordt daar een koninkrijk aangekondigd van Adam, waarvan we leren dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat wil zeggen, een koninkrijk wordt aangekondigd van zoon van Adam. Zoon des mensen wordt het dan later vertaald. Zo komt het in het Nederlands terecht. En wanneer dat gebeurd is, om zo te zeggen, dat koninkrijk gevestigd is, vinden we meteen de voltooiing van de heilsgeschiedenis. En het is niet voor niks dat we dat dus vinden op de laatste bladzijde van onze Bijbel. Toch? Natuurlijk, je had ook kunnen zeggen, het begint met een oude schepping daar in Genesis 1, waarvan alles mee mis is, en er moet een nieuwe schepping worden. Maar dan zeg ik, ja, dat staat er allemaal zo niet. Dat is wel zo natuurlijk, maar dat is niet meteen de hoofdgedachte. De hoofdgedachte is die van een koninkrijk. En die lijn hebben we hier. Dat samenhangt met uiteindelijk een nieuwe schepping, ter vervanging van die oude, dat is ook zo. En vandaar dat enige verwarring kan ontstaan, dienaangaande. Maar goed, daar kom ik niet op terug. Maar ik heb u in ieder geval gezegd dat het opschrift boven hoofdstuk 21 over een nieuwe hemel en nieuwe aarde weliswaar van toepassing is op het volgende vers. Op vers 1. Maar boven vers 2 had dan toch moeten staan die kop die men uitgesteld heeft tot vers 9. Het nieuwe Jeruzalem. Heb u dat? Nou ja. Hoe dan ook, wij vinden de uitbeelding van één stad en onder stad altijd te verstaan één koninkrijk. En kenmerkend voor een stad dan wel voor een koninkrijk is dat het grenzen heeft die ook uitdrukkelijk verdedigd worden. In stand gehouden worden. U weet wel, een hek eromheen, volgens anderen een heg. Maar u hoort meteen dat dat heus van alsher hetzelfde woord is. Haag mag ook. Maar dan moet je wel een hete aardappel in je mond hebben erbij. Dan wordt het een haag, want anders is het een heg. En als je ook nog een trekker hebt, dan is het een hek. Je weet wat een trekker is tegenwoordig. Hè?
Ja, we zijn eraan.
Maar even naar buiten, ze komen aan de lopende band voorbij. Je wist niet dat er zoveel van die dingen rondreden in het land. Maar ja, tot midden in de nacht op de snelweg, niet te geloven. Maar ja, ze overschrijden in ieder geval niet de maximum snelheid. Volgens mij halen ze de minimum snelheid niet eens. Maar goed, daarom zijn ze zo lang onderweg. Dus wat leer je ervan? Je verlaagt de maximum snelheid in Nederland. Dan zijn de auto's nog langer onderweg en dan hebben we nog meer files. Daarom draai je hem om. Je verhoogt de maximum snelheid. Zijn de mensen eerder van de weg, veel minder files. Maar ja. Ja, en dan hebben we een groep mensen in Den Haag, die worden er duur voor betaald. En die praten dan daar dagenlang over, dit, wat ik nu zeg. Wat dat is. Maar goed, zoveel geld krijg ik niet, dus dan moet ik het er ook maar niet langer over hebben. Nou ja, toen maar. Openbaring 21. Wij vinden de beschrijving van dat Jeruzalem, men heeft het opschrift boven vers 9 gezet, omdat daar de beschrijving volgt van hoe het er dan uit schijnt te zien. En u hoort dat ik dat zeg, schijnt te zien. Want ja, zo ziet een koninkrijk er niet uit, maar doe maar. Maar het gaat erom dat hier wat aspecten, attributen heet zoiets. Wat attributen, daarmee kenmerken van dat koninkrijk worden uitgebeeld in symboliek. Zo hoort dat in beeldende kunst. Symboliek. Nou goed. En we hadden al gelezen dat de stad had de heerlijkheid Gods en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als een steen jaspis, blinkende gelijk kristal. Het is niet de laatste keer dat we jaspis tegenkomen en ik zal u wel iets gezegd hebben van ik heb geen flauw idee wat dat voor een steen is, want ik kan het niet onthouden. Het zijn namen van stenen. En daarna moet zo'n steen beschreven worden. En ik verdwaal daarin. Nou ja, als u het interesseert, dan. Ik heb al een stapel boeken erover. Dat meen ik serieus. Hoor. Geen flauwekul. Echt wel. Maar ik snap daar allemaal niets van. Ik kan dat niet onthouden. Want dan heb je een bepaalde steen en dan staat erbij. De kleur is dit, of dat, of dat. Kan van alles zijn. Ja. Waaraan kan je nou een edelsteen nog meer herkennen dan alleen aan de kleur? Maar als die kleur niet vaststaat, hoe weet je dan welke steen het is? Nou ja, daar moet je dus voor doorgeleerd hebben. En ik heb het wel geprobeerd, maar het is mij niet gelukt. Ja, het heeft iets met samenstelling en kristalvormen te maken. En weet je veel, maar ik snap er niks van. En bovendien is het ook nog een taalkundige kwestie. Want je komt in het Oude Testament natuurlijk die edelstenen tegen. Nou ja, in elk geval in Exodus bij de beschrijving van de boslap, heet dat. Van de hoge priester, om maar wat te noemen. Maar daar staan dus de Hebreeuwse namen. En ik heb het nooit verder gebracht dan dat er een steen is die heet Adam. Al staat men erop dat je het met Odem moet uitspreken. Althans volgens de Askenazische Joden. Nou wordt hij al ingewikkelder dus. Hè? Ja. Want hoe doen de Sefardi het dan? Dat weet ik niet. Maar Adam, Odem zegt men. Want ja, anders denk je dat het Adam is. Maar Adam en Odem en Edom, dat is gewoon alle drie de keren hetzelfde. Ja. Twee daarvan zijn heren en de andere is een robijn. Naar het schijnt. In ieder geval iets roods. Want dat weet iedereen, Adam vertaal je niet met mens, maar met rood. Net als Edom, karbonkel, ja. Dan denk je toch niet eens aan een edelsteen bij het woord karbonkel. Ik vind er geen naam voor een edelsteen. Maar het maar galsedon vind ik ook. Net of het een homeopathisch middel is of zo. Galsedon. Wij zeggen die dingen niks. En zoals gezegd, alleen Odem, dat weet ik nog net. Dat kom je bij een robijn en die schijnt rood te zijn. En dan heb ik het ongeveer wel gehad. En een robijn is weer Ruben. De natuurlijke eerstgeborene. Dus dat is een associatie via een andere. Nou ja. Maar dat kan ik nog net onthouden, maar daarna houdt het ook wel op. En er staat iets in de Bijbel over een robijn. En kostelijker dan een robijn enzovoort. Dan weet ik het. Ja. Maar dat blijft erbij. De rest weet ik niet. Hyacint, dat krijg je dan. En dan, ja, dan ruik ik hem al, maar dan schijnt het toch geen edelsteen te zijn. Maar, sorry. Nee, ja, met alle respect voor de lui die daar dan dikke boeken over schrijven en ons vertellen dat dit is dat en zo is zo. Maar, en dan? Oké, dan weet je dat. Nou en? Dan stel nou dat men dat echt met zekerheid weet. Nou, maar dat weet men niet. Maar, tenminste, ik heb het niet kunnen achterhalen. En dan weet men met zekerheid welke steen of wat het is. Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Waarom komt het voor? En waarom is het die steen en niet een andere steen? Enzovoorts. Waarom kan niet gewisseld worden? Ik kan daar niks mee, eigenlijk. Nee, niemand hoor. Zeg ik nu glashard. Niemand. Maar het komt hier nog verder voor. In ieder geval, de hele stad wordt vergeleken met jaspis, de heerlijkheid van jaspis. Jasper. De Jasper Walls heet het in een lied ergens. Ja. Jasper, jaspis, steen. En ze haalt een grote hoge muur en 12 poorten. Daar kan ik wat mee met 12 poorten. Ook in Nehemia zijn er 12 poorten. Dat weet u misschien na de terugkeer uit, of ter gelegenheid van, of in de terugkeer uit Babylonische ballingschap, kreeg men uiteindelijk toestemming om Jeruzalem te herbouwen, maar niet maar de huizen, bedoel ik, dat ook. Maar veel later pas ook de muur. De stad als zodanig, daar is altijd verwarring over. Over de tegenstrijdigheden in de Bijbel, maar dat komt omdat men die begrippen niet kent. Pas heel laat krijgt men toestemming om niet alleen om terug te keren, maar ook om de stad te herbouwen, die uit Daniel 9, het laatste deel, uit de profetie over de 70 weken van Daniel. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en in Jeruzalem te bouwen, enzovoort, zijn. En dat is laat, dat is 445 officieel voor onze jaartelling. Terwijl men verder voor u 538, daarvoor 536, sorry, toestemming kreeg om terug te keren reeds uit de ballingschap naar Jeruzalem. Dus er zitten al 2-3 generaties tussen. Maar goed, maar het bouw van een stad is niet de bouw van huizen. De bouw van een stad is de bouw van een muur, of een wal, of het graven van een greppel, of een gracht, of hoe het maar heten mag. Hè? Nou goed. En dat gebeurt dus in de dagen van Nehemia, dat is heel de strekking van Nehemia. Onder Nehemia vindt die terugkeer plaats zoals in Daniel 9 aangekondigd. Dat wil zeggen, niet maar om terug te keren, maar ook om de stad te bouwen. Nou goed, en dan bouwt men inderdaad 12 poorten die allemaal genoemd worden. Eén voor één met naam en toenaam, met toenaam niet, maar allemaal met namen enzovoort. En wie daaraan werkte enzovoort, rondom de stad enzovoort. van die muren en die stadspoorten is overigens helemaal niks over. Want dat is uiteindelijk vernietigd geworden in laatste instantie door de Romeinen. En wat er nog van was in de dagen van de Heer Jezus, dat weten we eigenlijk niet. Want in die tussentijd is er ook nogal wat geweld gepleegd in Jeruzalem, in de tussenliggende 4 eeuwen en meer. En wat er nu staat, de muur van de stad nu, die is pas gebouwd in de 7e eeuw, geloof ik, wanneer het maar, ik vergeet die dingen altijd. Door de moslims. Die, zeker wel, jawel, voor een deel op fundamenten, de kan je niet zeggen, want er waren veel fundamenten stadsmuren. Net zoals Amsterdam zoveel grachten, stadsgrachten heeft. Dan moest de stad weer uitgebreid worden en dan groef men weer een nieuwe stadsgracht eromheen. Zo is dat gegaan, vandaar die mooie concentrische. Je herkent het meteen. Vanuit de lucht althans. Maar. En als ik er ben, weet ik nooit waar ik ben. Dan, je hebt geen idee. Het heet wel Herengracht, maar waar ben je dan? Oost, west, zuid? Dat loopt helemaal rond. Ik heb geen idee.
Ik heb Tom
Tom
en die zegt het wel.
Tom. Maar je weet dat het Thomas was, die, Tom, die zei, de tweeling. Die zei, wij weten niet waar u naartoe gaat en hoe zouden we de weg weten. Ik vind het wel grappig. En dat het Tom Tom heet, want Thomas betekent zoveel als een tweeling. Hè? Thomas Didymus, de tweeling. Dus het is Tom Tom. Maar die wist de weg niet. Dus wie zo grappig geweest is om die naam te bedenken voor een navigatiesysteem.
Wat een psychologie zit er toch.
Ja, eigenaardige dingen zijn het. Maar toen maar. Maar 12 poorten. Zo hoort dat. Dat wordt in Nehemia beschreven. Ik ben van mening dat het een en ander in hoge mate profetisch is. En ook betrekking heeft op de alsnog toekomstige bouw van de stad officieel. Voor wat ik ervan begrepen heb uit de Bijbel. Moet er dan weer een muur omheen. Ja, maar is dat dan nodig in het 1000-jarig rijk of zo? Hoezo? En dan moet ik meteen zeggen, ja, of het nodig is, dat is het punt niet. Het is in hoge mate symboliek. Men wil iets uitstralen, om een moderne term te gebruiken. Toch? Men is laten zien. Dus men doet dat. En inderdaad, vierkant. Nou ja, zoiets. Maar er staat al 12 poorten. En in de poorten 12 engelen en namen erop geschreven. 12 boodschappers dus gewoon. Ik ben even in vers 12 nog, hè. 12 poorten en in de poorten 12 boodschappers en namen erop geschreven. Welke zijn de namen? De 12 geslachten der kinderen Israëls. Want die hebben de boodschap ook verbreid. En ik weet niet wat ik vorige keer gezegd heb precies. Maar u moet bedenken dat Israël heet Israël. Omdat het Sar is met El. Van El. Het is vorst. Sar, tsar, sir. Keizer. Caesar. Van God. Sja. Kan het nog? Van God, van El. Maar het is ook een koninklijk volk. Omdat het regelrecht afstamt, officieel, van de koninklijke familie. Beginnend bij Adam. Nee, heel specifiek. Beginnend bij Adam en dan krijg je die lijn van erfgenamen via Noach. En daarna kom je onderweg ergens bij, weet je die lui? Bij Serug kom je uit, kennen jullie nog? Serug, Nahor, Abraham enzovoort. Maar Serug is gewoon Sargon. Die kennen we, Sargon van Akkadië. Kun je gewoon opzoeken in je Britannica. Of, waar zoek je dat tegenwoordig in? In Google, oké. Googelen, ja. Sargon van Akkadië, de koninklijke familie daar in Mesopotamië enzovoort. daar stamt Abraham vanaf. En toen de Heer zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis, betekende dat niet maar gewoon dat hij op reis moest, het betekende dat hij afstand moest doen van zijn natuurlijke rechten als erfgenaam uit die familie, die koninklijke familie met rechten over heerschappij over geheel de aarde, onder de titel Zoon des Mensen. Dat is historie. En de Heer zei, ga er maar uit. Eerst alles kwijt. En daarna zei de Heer, maar ik zal je geven ze zo. En ik zal je maken tot vader van vele volkeren. En wat het maar was. En dat is dus op een andere lijn en langs een andere weg. Niettemin, daar komt hij uit voort. En daar komt dus heel Israël uit voort. Als erfgename, uitdrukkelijk. Want het gaat via eerst geboorterecht. En dat gaat via Abraham. En dan via Isaac uitdrukkelijk. En dan via Jacob uitdrukkelijk. En dan via de zonen van Jacob. Met Ephraim voorop. En voor wat betreft het koningschap, Juda. Hebben u dat nog? En ergens onderweg moeten die twee ook weer bij elkaar komen. Even met Juda. Het korte verhaal, zuster. Ik kan het heel kort. Het korte verhaal is gewoon, Ephraim vinden we terug in Brittannië, in Engeland. En Juda vinden we terug in de koninklijke familie van Engeland. Nou, dan heb je iets om over te struikelen. Dan, hè?
Ja.
En de andere keer dan, oké. Maar, dus dit was de korte versie. Maar doet er verder weinig toe nu. Het gaat erom dat dat koninkrijk inderdaad, dat beloofde koninkrijk via Adam vererfd wordt, maar vererfd wordt via Israël in de praktijk. Dus die stammen van Israël. En 12, er is nou eenmaal het getal voor koningschap. Ik kan er geen ander woord voor bedenken, voor wat het uitdrukt. Het drukt uit heerschappij. En zo komen we dat getal tegen in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel. Het is altijd 12. En daar is ook een kort verhaal voor. De korte is niet Arthur en de 12 ridders van de tafelronde. Hoewel, als het bedacht is, is het bedacht door iemand die er verstand van had. Ik zei, als het bedacht is, dat, mij maakt het niet zoveel uit, maar 12. Maar als het dan al wat heerst over de mensen, over de wereld, is het de tijd. De zogeheten vierde dimensie. De tijd. En de tijd wordt sinds mensenheugenis uitgedrukt in 12. Al was het maar via de 12 maanden. De 12 manen van die ene zon. Eén cyclus van de zon wordt onderverdeeld in 12 cycli van de maan. Daarna stellen wij vast dat het niet helemaal synchroon loopt en dat levert allerlei ingewikkelde berekeningen en consequenties op, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar tot vandaag kennen wij dat nog steeds. De 12 maanden van het jaar, die van oudsher in het Nederlands in ieder geval werden aangeduid met de seizoenen. Je hebt oogstmaand en slachtmaand en wat het maar was allemaal. En in de namen van de maanden werd uitgedrukt wat er in die tijd van het jaar te doen zou zijn. Enzovoorts. Maar het is 12. En vervolgens prioriteert zich dat vanzelf in 12 segmenten aan de sterrenhemel. Ik ga dat niet uitleggen, maar dat is gewoon natuurkunde of wiskunde, hoe je het benoemen wil. Wiskunde is ook natuurkunde, zuster. Heel goed. Ja. Dus krijg je de 12 tekens van de zogenaamde dierenriem. Omdat die 12 sterrenbeelden, die hebben namen van dieren in het algemeen. Daarom heet het dieren. Dus niks occults aan, hoor. Dit wat ik nu zeg. Ja. Is gewoon zo.
Ja.
Dat
is toch een dier?
Nou ja. En het is 12 en daarna hebben wij het ook verstandig gevonden om de dag in te delen in 12 uren enzovoorts. En het 12-tallig stelsel is onder heel wat volken gehanteerd geworden. Het is voor ons wat onhandig omdat wij een schrijfwijze ook ontwikkeld hebben van een tientallen stelsel. Maar in Brittannië is dat nog maar betrekkelijk kort geleden ingevoerd. Nou ja, in mijn jeugd moesten we nog leren over ponden en wat was het, en shillingen en weet je veel. En ik heb nog wel een boek uit de kast, staat er een prijs in. En, oh ja, shilling en pence en weet ik veel. En guineas en wat het maar was, en crowns en een twaalftallen stelsel, je rekent je suf. Maar goed.
We spreken het nog wel zo uit. 11 en 12 zijn eigen woorden. Bij 13 begin je pas.
Begint pas weer wat anders. Dat vind je in nogal wat talen terug, ja. Ja. Dat voor 11 en 12 nog speciale woorden zijn. Terwijl bij ons wordt het al. Bij ons eigenlijk ook, hè. En daarna wordt het, krijg je de oorspronkelijke getallen terug. 13, 13, 14, 15 enzovoorts. Ja. Maar goed, maar dat komt daarvan, van het twaalftallen stelsel waar we vanaf wilden. En dat zal wel zijn omdat we ook af willen van het koninkrijk van Christus, want we hebben liever zelf de macht. Ja. Het is erg nadelig, want dan moeten we zelf de wereld in stand houden. En dan heb je weer last van stikstof en zure regen. Maar goed. De 12 geslachten van Israël, het zijn officieel 12 geslachten en zij vertegenwoordigen die koning en het koningschap. Inderdaad. Verdeeld in 4x3, 3x4, die heb ik de vorige keer, dacht ik, toegelicht of niet? Ja toch? 3 en 4? 4x3?
Nee.
12 is 3x4 of 4x3?
Nee, dat is 12 staat voor koningschap, dus dat is weer niet geschreven.
Ja. Nou, 3 staat voor belofte en 4 is de realisering van de belofte. Dus het is 12. Het is 4x3 officieel. De 12 wordt zelfs in de Bijbel dus ontbonden in factoren, heet dat. Meestal vertel ik dan het verhaal dat wij dat leren op de kleuterschool, ik tenminste wel. En een vierkant blokje is het huis en dan moet er nog een dak op en dat is een driehoekje. En dan krijg je de tekenles, moet je een huis tekenen, teken je een vierkantje en een driehoekje erboven, of niet? Nou ja, in mijn jeugd stonden er nog nergens flats of zo. Flats zijn plat, hè. Staat goed in Nederland, een plat land met allemaal platte, plat mogen. Nou ja. Dat is, kijk maar naar die klassieke bouwwerken, die tempels enzovoorts. Het is vierkant, rechthoekig, wat je maar wil. En dan zo'n driehoekig, heet dat, een timpaan erop. Maar, nou, dat is een dakconstructie. Oké, we zeggen dat is een zadeldak, dat de regen eraf loopt. In Egypte? Oh, nou ja. Ja, je moet je niet meteen alles wijs laten maken. Dat mogen het altijd zijn, dat is toch praktisch. Maar volgens Archimedes, niet Archimedes, Pythagoras, volgens Pythagoras ligt dat zo. De 3 staat voor de onzienlijke dingen, de hemelse dingen, dus de bovenkant. 3 is omhoog. En beneden, daaronder vind je de 4. En de 4 staat voor deze wereld, de stoffelijke dingen. Je moet het onthouden, niet omdat Piet het zegt, maar ja. Ze noemde zijn moeder hem. Maar niet omdat Pythagoras het zegt, maar die zegt dat echt wel. Omdat dat in de Bijbel ook blijkt te kloppen. 3 staat voor het woord van God, het onzienlijke, het plan, de belofte. Gods eeuwig voornemen en de bekendmaking ervan, dat is 3. En als het gestalte krijgt, dat heet trouwens in het Hebreeuws vlees worden. Mm-hmm. Als het gestalte krijgt, dan is het 4. En dan is het tastbaar. En in deze oude wereld, alles wat 4 is, gaat voorbij, maar 3 niet. Want dat is dat eeuwig blijvende woord van God, dat is 3. Vandaar dat we die getallen zo dikwijls tegenkomen. Maar goed. 12 dus, daar gaat het over. Maar het wordt verdeeld in vier kanten. Dat heb je toch, drie noord, drie oost. Of begin met oost zeker, of niet? Ja, natuurlijk. Vers 13. Van het oosten waren drie poorten, van het noorden drie poorten, van het zuiden drie poorten, van het westen drie poorten. Ik vind het wel aardige volgorde. Hij is voor ons niet logisch. Want wij werken meestal rond, hè, zo'n... Met de klok mee, noord, oost, zuid, west. Dit is oost, noord, zuid, west. Daar zit ook een heel verhaal achter, maar dat heeft hier met dit visioen eigenlijk niks van doen, denk ik. Maar het klassieke idee is, of het Bijbels is, ja, ik denk het wel. Maar het klassieke idee is dat wij komen van het oosten, de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij, alles beweegt. Maar het gaat van het oosten naar het westen. Zoals de zon, de maan en de sterren. Van het oosten naar het westen. Oosten is ook het woord voor oorsprong. Soms is het een voorzetsel, kedem. En dan wordt het vertaald met voor. En de leukste vind ik altijd die van Zacharia 14... De olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Ja, het oosten is eerst voor, dat kan niet missen. En dus komt er van alles uit het oosten. De wijzen komen uit het oosten. De bliksem komt uit het oosten. Matthäus 24. Het Heer komt uit het oosten in zijn wederkomst, want hij komt op de olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Dat is Zacharia 14. En wij zijn dus onderweg naar het westen. Vandaar dat als wij de vooruitgang zoeken, welke kant moeten wij dan op als we vooruit willen? En het antwoord is naar het westen. Dus mocht u nou bijvoorbeeld zich bevinden in Syrië, of waar dan ook, en je wilt het land uit, je wilt naar een betere wereld. Wat doe je dan? Dan vlucht je niet naar het oosten. Jij vlucht naar het westen. De mens is bezig altijd naar het westen te trekken. Achter de ondergaande zon aan.
Adam en Eva gingen vanuit het paradijs naar het oosten.
Vanuit het paradijs naar het oosten?
Maar vanuit de Hof van Eden.
Die herinner ik me niet.
Nee, vanuit Eden. Mm-hmm.
Zij vestigden zich in het oosten.
Misschien is
het raar, hè? Dat weet ik niet. Het hoeft niet noodzakelijk te zijn dat ze daar naartoe gingen. Maar de normale gang van zaken is naar het westen. Hou de west was man, dat weet u waarschijnlijk, hè? Binnen het kader van zoiets zie je anders alleen maar in films. Roll along, covered wagon, roll along. Rij maar aan. Hoe is rij maar aan? In het Afrikaans. Rij maar aan Ossewa. Ossewa, rij maar aan. Nou, daar gingen ze naar het noorden, overigens. Van de Kaap naar het noorden, naar Transvaal. Maar normaal gesproken, als men hier in Europa, het moederland, of hoe het maar heet, maar de oude wereld, het niet meer zag zitten, dan trok men in het algemeen naar het westen. Niet iedereen. De dopers trokken eerst. De wederdopers trokken eerst naar het oosten en via lange omzwervingen alsnog naar het westen. Want in Danzig zijn ze ook niet meer. En in, waar het was, hoe heet dat daar, bij de Krim, nou ja, weet ik veel. Doet er ook niet toe. Maar wij leven van het oosten naar het westen. We zijn gericht op de zon, we gaan achter de zon aan naar het westen. En als het ons goed gaat, dan nemen wij de noordelijke route. Dat is de noordelijke route, dat is de route van heerlijkheid. Het noorden is die van de troon. Dat is noodzakelijk dus ook meteen aan uw rechterhand. Dus je houdt rechts. En voor sommigen geldt dat niet lukt. Ik weet niet waarom, dat doet er nou niet toe. Maar sommigen houden wat minder rechts en houden wat meer links. En dat is de zuidelijke route. En de zuidkant is die van de vernedering. Als noorden hoog is, is zuid vernedering. Dit is ook klassiek. Niet alleen bij het Forum voor Democratie. Maar de Borealen, dat zijn de noordelijken. Dat is een beetje geheimzinnig daar, omdat de zon daar weinig komt. Daarom is het noordelijk. De Boreën, Hyperboreërs, dat zijn die, lui, zijn die geheimzinnige lui langs het noorden. Maar het is klassieker dan dit. Want aan de sterrenhemel, daar hadden we het nou toch over, toch? Voor oost naar west en tijdrekening. De sterrenhemel vind je in het noorden, tamelijk ultieme noorden, vind je het sterrenbeeld Noorderkroon. Corona Borealis. En in het zuiden vind je eigenlijk maar één sterrenbeeld van de zuidelijke hemel. Daar is verder niks te herkennen aan sterrenbeelden. Ja, of die dingen die je al kende van noordelijke, want het overlapt elkaar afhankelijk van het jaargetijde. Maar typisch zuidelijk, dat is het Zuiderkruis. Dat is er maar één. Terug te vinden in de vlag van Australië. Dat betekent immers zoiets vervelend als het Zuiderland, Australis. Ja. Ja. Australis. En in Nieuw-Zeeland trouwens ook, zit ook in de vlag. Die vijf sterren. Maar dat is de weg van de vernedering. En dan vind je zo'n zinnebeeldige uitbeelding van de weg van de mens. Hij komt van het oosten en gaat naar het westen. En ja, de ene is wat noordelijker, de andere wat zuidelijker. Dat geldt voor volkeren ook. En zo komt het allemaal aan het eind weer bij elkaar. Nou ja, het loopt in de dood. Maar goed, naar het westen. Het is de ondergang. Zie je? Dus ja. Maar goed, daar is meer over te zeggen binnen Bijbelskader, maar dat doen we maar niet. Het gaat over 12 poorten, dat wil zeggen in het oosten, daarom wordt die volgorde gehanteerd, het begint in het oosten. Oriëntatie noemen wij het bij navigatie. Wij moeten ons oriënteren, maar de oriënt is het oosten, dat is wat het woord betekent. Het oosten. Je wil weten waar het oosten is. Gek genoeg, wij navigeren op het noorden. Bij moderne mensen. Maar toch, van oudsher, vanuit het oosten, men zocht niet de polster, men zocht waar de zon opkomt. Bij voorkeur, waar de zon opkomt, bij het aanbreken van de lente. En men moet dat uitrekenen, men moet dat markeren. Wat is het meest noordelijke punt dat de zon bereikt? Dat is in het wintersolstitie. Hè? Ja. Dan stopt de zon, sol. Waar de zon staat. Dat is 21 december, als de winter begint. Dat is het meest noordelijke. Nee, daar staat de zon het meest zuidelijke, sorry. Dat is het meest zuidelijke punt. En dan heb je vanzelfsprekend het zomersolstitie, dat is 21 juni. Dat is het meest noordelijke punt. Dat markeer je door grote stenen neer te zetten van je standpunt. En daar staat die steen, en daar staat ook een steen, en daar staat tussen. En daar precies tussenin, dat is het oosten. En dan begint het nieuwe jaar. Dus als de zon daar dan opkomt, precies over dat punt. Is het niet, ja. En vandaar dat veel van die megalithische bouwsels. Stonehenge. Ja, ik neem aan, niet de Hunnebedden in Rolde, maar toch. Dat weet ik niet, maar ze willen weten wanneer het seizoen begint en daarmee het nieuwe jaar. Dat zijn dus een soort kalenders. En die dag geldt. En zeker waar men migreerde, over gebieden waar niemand woonde, waar niemand was, en waar je dus vanzelf vergeet welke datum het is, of vergeet de kruisje te zetten. Heb ik vandaag al het kruisje gezet? Heb ik vandaag al weer een centimeter van mijn meetlint afgeknipt? Dat deden wij militaire dienst, nog zoveel dagen dienst, elke dag. Ken je dat? Nee?
Nee, ik heb nooit een dienst.
Ja, nou goed. Heb ik nou vandaag al mijn pilletje ingenomen? Dat je raakt zo de datum kwijt. Maar je moet toch weten welke datum het is. En dus heb je dat soort bouwsels. En men oriënteerde zich dus, daarom heet het zo, oriënteren, op de Oriënt, op het oosten. En het gemiddelde van waar de zon op gaat, dat is het zuivere oosten. Ja. En vandaar. Goed. Hebben we dat ook weer gehad. Dus begint met oosten en dan noord en zuid. Dus niet een rondje maken. Het is oosten en dan noord en zuid en dan westen. Goed. En de muur der stad had 12 fundamenten, vers 14. 12 poorten, 12 fundamenten, het verbaast u niks. En in dezelfde namen de 12 apostelen des lams, omdat de 12 apostelen, de officiële 12, officiële, er waren er meer, maar de officiële 12 waren degene die officieel getuigen waren van de opstanding van Christus. En als officiële getuigen daarvan fungeerden zij ook als profeten. En er waren andere profeten ook, maar het gaat erom dat deze 12 konden zeggen, wij hebben gezien, aanschouwd, getast enzovoorts. En u weet wel, degene die getuigen zijn bij het volk, zo heet dat. Of gewoon de Heer die tot hen zei, gij zult mijn getuigen zijn. En ze moesten getuigen spreken van wat zij gezien, aanschouwd, gehoord, getast hadden van enzovoort. Deze uitdrukking komt ongeveer uit 1 Johannes 1, de eerste verse. Maar je kunt het overal lezen, met name in Handelingen natuurlijk. Een getuige is iemand die spreekt over wat hij gezien heeft, of althans beleefd heeft. En waar het om ging is de opstanding van Christus. Dat is ook de essentie van de prediking. En daarvoor waren deze 12. Waarom 12? Om dezelfde reden. Het gaat om dat koninkrijk. Het is een symbolische aangelegenheid.
Dus Judas niet. Judas sowieso niet.
Judas werd daar uitgezet. Werd daar uitgediskwalificeerd. Nou ja, uitgezet. Hij viel te pletter. Dus, ja,
Hij heeft de opstanden toch ook niet gedaan.
Heeft die opstanding ook niet gezien, daarom moest hij vervangen worden. En volgens de apostolische richtingen, kerken, hoe ze maar heten, moesten ze altijd vervangen worden, zodat men daarna nog steeds 12 apostelen heeft, naar het schijnt. Dan doen de Rooms-Katholieken het eenvoudiger, die hebben er maar één die steeds vervangen moet worden. Ja, maar berust op een misverstand natuurlijk. Ja. Het ging om die specifieke getuigen. Daarvan. Dat wil zeggen dat ze de Heer sinds zijn opstanding, in zijn opstanding, gezien hebben en kunnen zweren dat hij inderdaad is opgestaan. Of ze daar een verklaring voor hebben, is niet het punt hoor. Wij hebben in onze dagen, wij in onze cultuur, hebben wij bedacht dat het pas waar kan zijn als je het verklaren kunt. Zolang je het niet verklaren kunt, niet technisch kunt onderbouwen, dan kan het niet zo wezen. En dit is echt onzin natuurlijk. Stel je voor, dan leert de kind niks meer. Die moet het doen met de verschijnselen. En waarom hoe dat is en waarom dat allemaal is zoals het is en hoe dat werkt. Dan zie je die kinderen met, weet je wel, je geeft ze een tijdschrift en dan gaat het zo over. Die moet je speciaal leren dat je een bladzijde kunt omslaan. Maar goed, maar hoe het werkt, dat hoef je ook niet te weten. Het is gewoon het verschijnsel aan zich. Ik heb het gezien, aanschouwd, gehoord, getast, zei Johannes. En dat is genoeg. God heeft zijn woord vervuld, ik weet het zeker, want ik heb het gezien. Maar hoe hij dat doet, ja, dat is niet aan de orde. Goed. En dus de 12 apostelen, die zijn getuigen zijn. Maar het zijn er weer 12 en dat blijft hier gewoon zo. Het gaat om dat koninkrijk uiteraard. En ik heb je vorige keer al gezegd, denk ik, Natuurlijk altijd kom je op het idee of die 12 discipelen of apostelen dan misschien de 12 stammen van Israël vertegenwoordigen één op één. Kortom, dat 12 onderscheidene apostelen misschien zelfs behoren tot 12 onderscheidene stammen van Israël. Dan wil ik u zeggen, dat idee is sowieso erg, laten we zeggen, naïef, getuigd van onwetendheid. Want de 12 stammen zijn niet als zodanig vertegenwoordigd onder de Joden. Bovendien weten we van die apostelen verder helemaal niks. En als we er alleen hebben die waarvan we denken, nou, dat zal wel die stam zijn, dan is het Judas. Maar daar hebben we de meerdere van die zo heten. En de meest opmerkelijke ervan, die hoort hier nou juist weer niet bij. Dus dat schiet niet echt op natuurlijk. Het is niet te doen. Zo ligt het dus niet. Kennelijk. Dit waren Joden. In welke betekenis van de term dan ook, want daar ga ik... Ik praat wel wat vrij, maar als ik daarover begin, dan komen we vanavond geen woord meer verder. Dan schiet het niet op. Hè? Kortom, 12 fundamenten met de namen van de 12 apostelen. Maar het gaat gewoon om de continuering van de beloften aangaande dat koninkrijk. Dat zou vervuld worden, zou gestalte moeten krijgen. Kortom, alleen al het noemen van elke keer die 12 bevestigt dat dit een visioen is over het koninkrijk van Christus. En hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten. En dus apporten. En haar poorten, namelijk haar poorten. En haar muur. Hetgeen nog wat problemen oplevert hierna, maar daar kom ik wel op. In de eerste plaats, wij vinden hier het meten van het een en ander. Dat hebben wij lang geleden besproken naar aanleiding van Openbaring 10. 10? 11. Openbaring 11. Openbaring 11. Het eerste vers of zo. Ja. Mij werd een rietstok gegeven, een roede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En het idee achter dit meetwerk is dat het gaat om het vastleggen van het eigendomsrecht. Men meet het pas op als het gekocht is. Men inventariseert het eigendom. Dat is officieel nog steeds, ook in Nederland, het idee. Dus ook de gedachte achter het kadaster. Hoewel ik persoonlijk vermoed dat het belangrijker is voor de belastingen dan ergens anders voor. Dan over de vraag waar je schutting moet staan, mag staan. De rijdende rechten, dat gaat altijd daarover, hè? Ik heb het programma wel eens gezien, maar het gaat, volgens mij gaat het altijd daarover. Over de schutting, de heg, het hek en de tuin. Oh ja, en het overpad natuurlijk, ja. Ja, ja. Ja, en het recht daarop en wat het maar was. Maar het meten is hetzelfde als het tellen. En het tellen kennen wij van het tellen van het volk. Onder David. Was niet zo best. En wie was het? Joab, geloof ik, die zei, dat kunnen we beter niet doen. Dat is riskant. Om het volk te tellen. Want het is niet van ons. Het is het volk des Heren. Dus wij hebben niet het recht om het te tellen. Dat was het.
Maar voor de heffing van de eerstgeborenen is het wel geteld.
Nou ja, de telling van de eerstgeborenen om hen in te ruilen voor de priesters of zo, had natuurlijk van doen met, het was aan de Heer gewijd en het wordt geteld. Dat is goed dus, dat was goed. Feitelijk wel, ja. Feitelijk wel, inventariseren. Dat gebeurt Duk. Die weet op een dubbeltje nauwkeurig. Nou ja, wat hij in zijn pakhuis heeft liggen. Maar toen maar. Maar het meten Het meten wil zeggen het eigendomsrecht vastleggen. In dit geval natuurlijk gewoon het demonstreren daarvan. Want daar dient het toe. Dit is het koninkrijk Gods, dan wel het koninkrijk van Christus. En het wordt dus gemeten. Opgemeten. Een gouden rietstok. Goud staat voor eeuwige dingen. Linksom of rechtsom, maar staat voor eeuwige dingen. En als het dus gemeten wordt, is het definitief. Met een gouden rietstok, voor altijd wordt het gemeten. Opdat hij de stad zou meten en haar poorten, maar ja, dat is de stad. Namelijk haar poorten en haar muur. En dan staat er wat het resultaat is van die meting. De stad lag vierkant. Eigenlijk staat er vierhoekig, maar toch maar. Staat het woord voor hoek, niet voor kant, niet voor zijde. Maar maakt niet uit. De stad lag vierkant en haar lengte, dat en, dat moet je dus lezen als want, of namelijk. Want haar lengte was zo groot als haar breedte. Dan noemen wij het vierkant, wat ik altijd een vreemde uitdrukking gevonden heb. Want ja, als de lengte inderdaad groter is dan de breedte. Meestal is lengte groter dan breedte, toch? Maar goed, anders verwisselen ze weer. Maar dan heb je nog steeds vierkanten. En je hebt ook nog steeds vier hoeken. En als het een rechte hoek is, ja, blijven nog steeds rechte hoeken van 90 graden dan. Dus die woorden zijn vervelend. Maar we begrijpen toch wat er staat. Maar dat heeft tot gevolg dat je ook een uitgebreidere beschrijving hebt. Om zeker te maken dat we begrijpen wat lag vierkant, vierhoekig staat er. En haar lengte was zo groot als haar breedte. Wij noemen dat dan ook vierkant, met vier gelijke zijden. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even. Gelijk. En even, gelijk. Dat is ook twee keer hetzelfde. Even is hetzelfde als gelijk. Hè? In de Statenvertaling kom je die uitdrukking wel vaker tegen, maar het is gewoon hetzelfde. Even, gelijk. Dat wil zeggen, het is maar niet een vierkant. Regelmatige vierhoek, vierkant. Grondvlak, het is een kubus. Waar alle ribben. Want dat heet een ribben toch, bij een kubus? Dan weet u meteen wat een rib is, dan krijgen die vragen. Hoe zat het met die rib van Adam? En dan zeg ik, ja, dat was een aspect, een kant van Adam. Die hij heeft ingeleverd aan. De vrouw is dus een aspect van de man. Alleen de man is het kwijt. Alleen die mist het niet, want de plaats is toegestopt met vlees. En rib uit zijn lijf, ja. Ja, ja, precies, ja. Nou goed, dan weet u dat ook. En ribben. Maar dat zijn al die ribben van de kubus hebben dezelfde afmeting. Dus als je met een rietstok gaat meten, dan wat je ook meet, het is altijd dezelfde maat. Er is maar één afmeting. Nog zo'n voorbeeld. Ja, dat is de cirkel of de bol, zo je wilt. Maar ja, hier staat er bij een maat, zijn vier hoeken. Dus dan is het één kubus. Dat is een derde macht. Lengte maar breedte maar hoogte. Heb je dat nog? Dat heet een derde macht. Het idee is namelijk dat de derde machten. Je hebt. Pythagoras. Je hebt getallen en die getallen die hebben een bepaalde betekenis, een bepaalde grondbetekenis, een bazaal betekenis. Maar je komt die getallen op een hoger niveau ook tegen in hun vervulling, heet zoiets, in hun kwadratering. Zodat je drie, de belofte zei ik toch, Oké, okay. Die kom je ook tegen in de gedaante van 1:9. Maar 1:9, zelfs zoals wij hem schrijven, moet alleen dat gaatje moet eigenlijk open zijn. Maar dat is de Hebreeuwse tet en dat is de baarmoeder. Bij 9 krijgt de belofte gestalte. Wordt de belofte, wat beloofd is, voortgebracht. Het is niet toevallig dat het is na 9 maanden. Mm-hmm. Hebben jullie die nog? Ja. Nou ja, zo werkt dat met die getallen. 2 staat voor de schepping als zodanig. Dan heb je God en de schepper en de schepping bedoel ik. Hè? Mm-hmm. Dan heb je 2. Dat is, iemand zei 2 is scheiding. Dan zeg ik ja, dat is de negatief aspect ervan. Mm-hmm. 2 is, daar staan 2 naast elkaar, vullen elkaar aan, horen bij elkaar enzovoorts. En als zich dat vervult in de praktijk, dan krijg je dus de 4. En dat is deze stoffelijke wereld, 4. Hebben jullie dat nog? En dan de 3e macht. Ja, dan krijg je. Oh, dan kan ik wel even doorgaan met die 2, die is het makkelijkste. 2, dat is de basisbeginsel van de schepping. 4 is de uitwerking ervan in de praktijk. Dat is deze wereld, 440, 400. Het kruis. De dood, daar eindigt het in. Vandaar dat wij de 4 nog steeds schrijven als een kruis. Oh ja, met 1 opstaand randje eraan, want ja, ter onderscheiding. Maar het is echt zo, van alles dus krijgt men zo'n 4, logischerwijze. Maar dan krijg je de 3e macht, van, dat is het kwadraat van 2. De 3e macht van 2 wordt dus 2 keer 2 keer 2, is 8. Maar 8 kennen wij uit de Bijbel als het begin van de nieuwe schepping. Daar ben je dus een fase verder. De dag van de opstanding, daarna de 7, nieuwe reeks, enzovoorts. Nou, zo ongeveer werkt dat. En een kubus drukt dus dat uit. Namelijk, komst van een nieuwe schepping. Het hangt er dus wel aan vast. Want dat koninkrijk brengt een nieuwe schepping, of een nieuwe schepping brengt dat koninkrijk, of hoe je dat maar zegt. Natuurlijk hangt het samen. Het een is niet gelijk aan het andere, maar het grijpt wel in elkaar. En dus de kubus. Nou ja, het is ook maar daar mag ik niks over zeggen, maar het is, in de magie wordt dat gebruikt, hè? De kubus, de dobbelstenen, ja. De cubes. De lengte, de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En dus blijft het maar 1 afmeting. En hij mat haar muur op 144 ellen, waarna de vraag is, wat heeft hij nou gemeten? Ja, de muur. Maar 144 ellen. Want als de muur is om de stad, dan zou je denken dat daar dezelfde maat uitkomt, toch? Ja. De muur om de stad. Of is dit de hoogte van de muur? Of is dit de dikte van de muur? Nou, een van deze 2 dus. Maar ja, ik wilde het toch niet uittekenen. Dus ja,
maar wat is het verschil tussen stadion en ellen?
Nou, een L is officieel van het topje van de middelvinger dus tot achter je elleboog. Daar komt het vandaan, een L. De ma, dat is een ellen. Niemand weet hoe lang die L dan was, want dan hangt er vanaf welke L je wil hebben. In mijn oude boeken Nederlands vind je dat ook nog. Er staat er soms bij welke L ze gebruikt hebben. De Groningse of de Drentse L. Nee, dat is serieus, want er wordt, kijk, in de handel. Kijk, als je verkoopt, dan reken je korte L'en. En als je aankoopt en moet uitmeten, dan reken je lange ellen en nog een L erbij voor het mistellen. Ja. Daarom ruimt het, maar goed. Maar zoiets. Maar dus dat varieert altijd. Wat is de koers van de dollar? Dat hangt er vanaf. Wil je ze verkopen of wil je ze kopen?
Ja, ja.
En hoe zit het met Ellen? Ja, een grote maat, zo heet het in de Bijbel ook, hè? Een grote maat of een kleine maat. Ja, maar goed, het is dit ongeveer. Ik reken altijd voor mijn gemak 50 centimeter. Maar ja, als u een kruiswoordpuzzel hebt, dan is het 68 centimeter. Dat scheelt aanzienlijk. Maar dat was nog voor de crisis. Voor de oliecrisis. Nee. En daarna hebben ze het over de piramide L en de, weet ik het allemaal. Dat is ongeveer dit. Maar de stadien, ja, daar moet je even niet van schrikken. Want je vraagt je af hoeveel jaar hij aan het meten geweest is eigenlijk. Voordat hij dit met zo'n stokje, met zo'n rietstok. Ik moet even zoeken hoor, want ik weet het, dat ik het u even heel precies vertel. De L. Dan wil u eerst stadion in het Grieks. Stadium. Maar ja, we gaan niet hebben over Latijnse vervoegingen. Dan een naam vallen, dat is te ingewikkeld. Het is dus, in het Nederlands heet het eigenlijk gewoon een stadie. Ja. Maar een Griekse stadie, die is denk ik wel bedoeld, maar wat maakt het uit? Is circa 180 meter, let op circa. En 12.000 stadien is dan 2.160 kilometer. Zeggen 2160 kilometer. En dan ga je dan met je rietstokje om dat op te maken. 2160 kilometer. Nou, dat lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk. Een stad van 2160 kilometer. Jee. Ik geloof dat je, als je naar Moskou wil hier vandaan, dat is 1000 kilometer of meer. Meer nog. Het hangt mij bij dat het 1000 kilometer, maar ik heb het nooit geprobeerd. Ik vond Berlijn al ver genoeg. Dat was 750. 700? Oh, nou ja. Dan heb ik zeker omgereden weer. Dat is de Griekse stadie. Dan heb je ook nog de Romeinse. Maar ja, die is 625 meter. Dus dan wordt het maal 12.000, dat is 7.500 kilometer. Dat is helemaal niet op te meten. En dan niet alleen lengte en breedte, maar ook nog hoogte. Dan heb je toch een lange ladder nodig om dat op te meten. Dus ja, ik kan daar letterlijk helemaal niks mee. Bovendien heb ik besloten dat als die stad echt zo groot is, dan wil ik er niet in wonen.
Nee, dat zal genoeg zijn.
Want je zal toch even naar buiten de stad willen, naar het platteland, zal ik maar zeggen. Voordat je de stad uit bent, zeg. Toch? Dat is niet te doen. Dit is een symbolische voorstelling van zaken. En met stadie, ja, houd hem erop dat het groot is. Want anders hadden ze wel L gezegd. Dan is het nog groot, maar toe maar. Houd hem erop dat het groot is en dat is het dan eigenlijk. Maar het is 12. Zie? En dat geldt ook voor de stadsmuur. Die wordt gemeten als 144 ellen. Maar dat weet u uit het hoofd natuurlijk. 144, dat is een gros. Dat is 12 dozijn. We hadden het toch over 12-tallen stelsel?
Ja.
Ik moet ineens denken aan die quiz waar ze die juffrouw vroeg. Hoeveel eieren gaan er in een dozijn? Nee,
hoeveel eieren gaan er in een sixpack? In een sixpack?
Nee, in een dozijn. Hoeveel eieren gaan er in een dozijn? Ze zei 10. Dat ging over domme blondjes.
Oh, domme blondjes.
Zo'n filmpje. Nee, ja. Maar de juffrouw kende het hele begrip dozijn niet. Die interpreteerde het als een doos. Er zijn 10. Nou ja.
In een doos eieren verstond ze waarschijnlijk.
In een dozijn. Hoeveel eieren gaan in een dozijn? Nou ja, 12. Een dozijn is 12. Ongeacht of het eieren zijn of wat dan ook. En dan kun je dat ook nog 12 dozijn hebben. Dan krijg je een gros. En dat is 144. 144 moet je uit je hoofd weten. Dat is 12 x 12. Dus het is toch 12. En dan kun je gaan grossieren, want dan doe je het in het groot. Ja, dan gaan ze per gros. Doen ze dat nog tegenwoordig, dingen per gros? Ik herinner me dat wel. Uit mijn jeugd. Maar ja, dat is natuurlijk heel lang geleden. Gewoon per gros. Dan kocht je dingen per gros. Ja. Iets als paperclips of zo, of punaises.
Ja,
of
potloden,
een doosje van 12 per gros. Ja, nou ja, maar het blijft dus 12. 144.000. Maar, en wat, Ellen, wat hebben ze dan gemeten? De hoogte van de stadsmuur? Met die maat kun je dus ook weer niks, hè? 144 ellen, dat is dus 72 meter ongeveer. Nee, 144 ellen gedeeld door 2, zeg ik dat fout? Ja, dan heb je meters. Ongeveer, ik reken een el als een halve meter. Dus 144 halve meters zijn 72 hele meters. Hoofdrekenen, mensen. Maar 72 meter zou de stadsmuur zo hoog zijn. Dus twee keer zo hoog als de kerktoren. Welke kerktoren? Ja, oké. Okay. Nou, doe maar. Of is het de dikte van de muur?
Ik denk dat die ellen dan de dikte zijn. Als die muren zo groot zijn.
Waarom moet die muur zo dik zijn, denk je dan?
Omdat die zo hoog is, breed en zo groot is.
Ik kan er dus, verder ook niks mee. Het enige wat ik bedenken kan, is dat uitgedrukt wordt dat er dus een duidelijke grens is tussen in het koninkrijk en daarbuiten. Je komt er ook niet zomaar in. Je komt er ook niet zomaar uit, maar ik denk niet dat iemand daar wakker van ligt. Maar dat is het. Voor de duidelijkheid, de kubus heeft ook inderdaad 12 ribben. Dat zijn er ook 12. Dus als er staat even lang als breed als hoog, dan heb je ook 12 kanten. 12, nou ja. Stel het je maar even voor. Maar het zijn 12 rechte lijnen die de hoeken verbinden. Het ondervlak 4, bovenvlak 4 en rondom de hoogte ook 4. Dus 3 keer 4, blijft hetzelfde verhaal. Maar goed, dan waren we bij vers 18. En het gebouw van haar muur was jaspis. De muur was ja, het gebouw, dat wil zeggen het bouwmateriaal, dat waarvan het gebouwd was. Was jaspis. Eerder stond er al in vers 11. De stad had de heerlijkheid Gods en haar licht was als de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis. Blinkend als kristal, dat wil zeggen inderdaad doorzichtig, doorschijnend. En hier heet het de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud. Zijn de zuiver glas gelijk? Ja. Goud en glas. In ieder geval zou je moeten constateren dat de materialen die hier genoemd worden allemaal doorschijnend zijn. Dat wil zeggen, het schijnsel gaat er doorheen. Daarom heten het edelstenen, omdat het licht er doorheen schijnt. Maar nu gaat het over goud en daar gaat ook het licht doorheen. Bestaat dat? Kan dat? Nou, het kan.
Of wordt het weer kaas?
Maar dan heb je heel weinig goud. Nee, goud is zo samenhangend. Hoe heet dat? Cohesief.
Cohesief.
Zo samenhangend dat je het. Ik heb geen matig afmeting bij de hand. Maar je kan een betrekkelijk kleine korrel goud. In theorie kan je die uittrekken tot een ontiegelijk lange draad. Heel dun. En goud kun je ook plat maken, bladgoud. Zo dun dat je er doorheen kunt kijken. Dat wil zeggen dat het licht er doorheen gaat. Heb je dat? Dus het is niet helemaal denkbeeldig. Alleen veel goud heb je daar niet voor nodig.
Nee.
Nou goed. En u weet hoe dat is, hè? Vroeger werden dingen verguld door bladgoud aan te brengen. Maar het zou je gedacht wezen hoe dun dat spul is. Anders is het ook veel te kostbaar. Nou ja, geanodiseerd is het natuurlijk nog dunner. Dan wordt het erop via elektrolyse, broeder. Dank u voor het woord. Via elektrolyse, ja. Geanalyseerd is dat. Maar dat is helemaal dun. Ik heb ooit een sopraansaxofoon laten vergulden. Want ja, in de eerste plaats klinkt het beter, vind ik persoonlijk. Omdat het metaal is, maar ik vind het beter klinken dan zilver. Maar zilver bovendien, het is een ramp. Hè? Ja, dat ding wordt binnen de kortste keren zwart. En dan moet je poetsen, dat weet je niet hoor. Tussen al die klepjes en veertjes en dingetjes. Dat is een verschrikking. Dus die heb ik bij een revisie laten vergulden. Zo van, is dat duur? Nee, dat viel alles mee. Dat goud, er gaat bijna geen goud op. Dat is het punt niet. Het punt is dat het, nou ja, dan moest het eerst moet iets, als het niet verzilverd is, moet het eerst verzilverd worden om het te kunnen vergulden vervolgens. Maar goed, dat is wat ingewikkeld. Maar de hoeveelheid goud, daar gaat het me nu om. Ja, dat is minimaal. Dat zijn de kosten ook niet eens. Dus doe maar. Het kan dus heel dun en je kijkt er doorheen dan eventueel. Het kan dus wel. Maar het idee van goud is dat het straalt, dat het licht verspreidt.
Ja.
Hoe dan ook. Ik zei het idee, of het dat nou echt doet of niet, dat maakt weinig uit. Zijn de zuiver glas gelijk? Glas, het woord voor glas betekent ook maar gewoon dat het licht doorheen gaat.
Ja.
Zegt niks over het materiaal. Is maar goed ook, want glas is eigenlijk gewoon zand.
Ja.
Silicium. Van de transistoren. Ja. De diodes, ja. Precies. Maar als het doorzichtig is, maar dat zal ik wel gezegd hebben vorige keer, dan is dat omdat vanwege de, hoe heet dat, de rangschikking van de moleculen. Dat is, het ligt op orde, het is geregeld via die kristalvorming. En dan kan het licht er gewoon doorheen. Om niet te zeggen tussendoor. Want dat is het dan eigenlijk. Het is regelmatig opgebouwd. En daarom is het licht doorlatend. En de symboliek daarachter is natuurlijk helemaal makkelijk. Want licht is een beeld van al wat van God uitgaat. Al wat openbaar maakt. Zeg maar het woord van God. En het probleem is altijd geweest dat het woord van God komt wel ergens in de duisternis, maar die houdt het tegen, die wil het niet hebben en dus blijft men in duisternis. Het licht dringt niet door. Zie? Maar de bedoeling is uiteraard dat het licht binnenkomt, weet dat. En dat kan alleen als de dingen eerst op orde gebracht zijn. Dan komt er ruimte voor het licht. Is dat natuurkunde of is dat theologie? Of? Nou ja. Whatever. En de fundamenten van de muur der stad waren, dat is kennelijk dan de onderkant of zo van de muur. Wij denken bij fundamenten dat wat in de grond zit. Aan heipalen. Maar hier worden ze blijkbaar gezien. Ja.
Wordt vanuit de hemel gebouwd.
Dat zou kunnen. Dat de bovenkant is, de fundamenten. Dat lees je anders alleen maar in de klassieke literatuur, broeder. Nou ja, kom aan. Te veel stripboeken gelezen, Fred. Nou ja, doe maar. De fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Dat nog opvalt. En het eerste fundament was jaspis. Het wordt wel een beetje vervelend, want de muur zelf was ook jaspis. En de stad was jaspis. En dan is het fundament ook jaspis. Dat is toch onnadrukkelijk aanwezig, kennelijk. Het tweede, saffier. Het derde, chalcedon. Het vierde, smaragd. Het vijfde, sardonyx. Het zesde, sardius. Het zevende, chrysoliet. Het achtste, beryl. Het negende, topaas. Het tiende, chrysopraas. Het elfde, hyacinth. Het twaalfde, amethyst. Dus dan weet je het wel. Nee, ik kan er niks mee. Ik kan u hooguit zeggen dat iemand ooit heeft bedacht dat jaspis overeenkomt met de stam van Benjamin. Want in Exodus 28... In Exodus 28 vinden wij de beschrijving van de boslap, heet dat. Want hoe moet je het noemen? Van de hoge priester? Ja, oké, dat is een punt. Hier wordt geroepen in de nieuwe vertaling, iemand heeft dat naar binnen gesmokkeld hier. Toen we even niet opletten. Maar in de NBG, daar heten die stenen anders. Ja. Precies, maar dat komt omdat men het niet weet. En dat is precies wat ik zeg. Men weet het niet. Men moet er naar raden, men gokt op basis van spelling, woordverwantschappen en wat het maar was. En meer heb ik er ook niet over te zeggen. Vandaar dat ook zo'n lijstje wat ik nou opzond. Opgaansommen, dat heeft niet zoveel zin. Maar Exodus 28, daar lezen wij vanaf vers 15 in verband met de kleding van de hoge priester. Zijn gala-uniform wel te verstaan? Waarom dat uniform heet, dat? Want hij is de enige die. Het is wel een uniform, maar het is niet uniform, het is alleen de hoge priester. En daar staat in vers 15, gij zult ook een borstlap des gerichts maken, van het allerkunstelijkste werk, gelijk het werk des efods, zult gij hem maken, van, dat is een ander kledingstuk, van goud, hemelsblauw en purper en scharlaken en van fijn getweerd linnen zult gij hem maken. Dan komen de vier kleuren, nou ja, drie. Maar de vier kleuren van de tabernakel weer terug. Hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getweerd linnen. Maar linnen impliceert blank. Wit, namelijk. Vierkant, komt ie, vierkant, waar kom ik dat weer, woord ook weer tegen. Vierkant zal hij zijn en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn, dat is de afstand tussen het topje van de middelvinger en het topje van de duim. Volgens anderen de wijsvinger en de duim, maar oké. Een span, je spant je hand en dat is een span. Zes ellen en een span. Weet u nog? Dat was Goliath. Ja. Maar vierkant zal hij zijn en verdubbeld. Een span zal zijn lengte zijn en een span zijn breedte. En gij zult vervullende stenen daarin vullen. In vattingen. Want edelstenen worden geplaatst in vattingen. En het zijn dus per definitie vullingen. Vier rijen stenen, één rij van sardis, één topaas en een carbonkel. Dit is de eerste rij. Horizontaal of verticaal. En de tweede rij van smaragd, saffier en diamant. En de derde rij hyacint, agaat en amethyst. En de vierde rij van turquoise, sardonyx en jaspis. U dacht al, wat blijft die? De jaspis staat hier achteraan. En het idee is dat deze stenen... ik kon het volgende vers lezen, dat is makkelijker. Vers 21, deze stenen zullen zijn met de 12 namen der zonen van Israël, met hun namen. Zij zullen als zegelen gegraveerd worden, elk met zijn naam, voor de 12 stammen zullen zij zijn. Kortom, die 12 stenen vertegenwoordigen op een of andere wijze de 12 stammen van Israël. De 12 stammen van het volk, waarvan de hoge priester hoge priester is. Heb je dat? Nou goed, en daarom het idee dat ook in Openbaring de 12 fundamenten en de 12 stenen die daarbij zijn, staan voor de 12 stammen van Israël. Nou ja. En daarom heeft iemand bedacht, dat is klassiek dit. De jaspis staat voor Benjamin. Ik neem zo'n volgorde waarin ze staan hier in Openbaring. Ik begin bij jaspis, Benjamin. Saffier, Issachar. Chalcedon, Levi. Smaragd, Juda. Sardonyx, Jozef. Sardius voor Ruben. Chrysoliet, dan wel chrysoliet voor Azer. Beryl voor Dan. Topaas voor Simeon. Chrysopraas. Naftali, Jacint, Zebulon en Amethyst voor Gad.
Dus niet op volgorde van geboorte?
Nee, dit is de volgorde van de stenen hier in Openbaring. Dus voor wie het echt niet bijschreef, hoef ik alleen maar die 12 stammen op te noemen. Dan heb je ze, want het is... In de volgorde van hier Openbaring. Dat is Benjamin, Issachar, Levi, Juda, Jozef, Ruben, Azer, Dan, Simeon, Naftali, Zebulon en Gad.
Dat is de tweede steen.
Maar verder. Weet ik het niet. Dit is oud, dit is een lijstje van een paar honderd jaar terug. Maar hoe men daarbij gekomen is, dat heb ik geen flauw idee van eigenlijk. En zoals ik in inleidende woorden zei, ik kan er niks mee, ik vind het ook niet belangrijk, want ook al zou je het dan precies weten, wat dan nog. Het blijft gewoon edel. Het gaat om koninklijke dingen, het gaat om licht. Het gaat om heerlijkheid, het gaat om het woord van God dat gedragen wordt in dat vast licht kennelijk in die edelstenen. Dat geldt ook voor die 12 op de borstlap van de hoge priester. Het is hetzelfde verhaal, want de hoge priester is primair verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God. Maar dat via wat onder hem staat in de hiërarchie, dat zijn de 12 stammen Israëls. En daarna heb je natuurlijk altijd de discussie over de 12 stammen van Israël, maar waar is de 13e? Nou, hier was het dus Jozef, en die vertegenwoordigt dan eventueel 2 stammen. Het zijn de 12 zonen van Jacob. En zo stond het trouwens ook in Exodus 28. Maar u kwam er andere namen tegen daar in Exodus, dus ja... Verder weet ik het niet. Niet specifiek. De poorten van de stad, dat is wat makkelijker. Want we hebben nou die fundamenten gehad. Even wat met de 12 stammen, maar dan krijg je de 12 poorten. En die werden immers geassocieerd met... de poorten werden geassocieerd met de 12 stammen. Maar hier zijn het... De 12 poorten waren 12 parelen. Dat moeten wel heel grote oesters geweest zijn dan. Ja. Symboliek. De 12 poorten waren 12 parelen en iedere poort was elk uit 1 parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Het enige belangrijke wat ik erover kan zeggen, nou het enige, er zijn meerdere aspecten aan, maar de parel is niet een edelsteen. De parel komt uit de oester. Kan niet schelen welke, maar men noemt het dan meteen pareloesters. Maar doe maar, dat is niet het vak van de oester, hè? U weet hoe dat is. Het komt in ieder geval uit de zee, laat ik het zo zeggen. Het zijn oesters, van die beestjes die wonen in zo'n dubbele schuil. Die wordt dicht te zitten, is het idee. En die zetten parelmoer af, zo heet dat spul, tegen de binnenkant van de schelp. Waar is het leven? Dus parelmoer zie je de binnenkant van de schelp. En daarin breekt ook licht, dat komt door kristalvorming daar aan de binnenkant. Dus daar zie je ook bij gelegenheid alle kleuren van de regenboog, zeg maar. De breking van het licht in de... Niet alleen de hoofdkleuren, maar ook wat daar althans binnen die reeks zo'n beetje als dingen tussenin zit. Maar officieel 7 kleuren. Maar de oester zet dat ook af tegen...
Een zandkorrel.
Iets wat in die schelp indringt wat er niet hoort te zijn. En gekweekte parels worden dus zo gemaakt. Men brengt iets in. Ik weet niet wat men inbrengt hoor. Dat weet ik niet of dat zo is. Als jij het zegt, dan geloof ik dat natuurlijk meteen. Maar dat weet ik niet hoe men dat doet. Maar het idee is dat het in de natuur ontstaat doordat er zand of iets dergelijks in zo'n oester komt. En die, dat wordt dan ook de parelmoer tegenaf gezet. En dan ontstaat er zo'n rond kogeltje. En als het een beetje mee zit, nogal dik en nog groter en groter en groter... Enzovoort. En liefst zo mooi mogelijk, zo rond mogelijk, enzovoort. En in principe bestaat het uit laagjes over elkaar heen. Het bouwt zich op, naar buiten toe, rond. Maar het is niet een edelsteen, het komt uit de zee. Maar het heeft ook kenmerken van het breken van licht daarin of daarop. Hebben jullie dat? En in de Bijbel kennen wij de parel natuurlijk in zo'n opsomming... waar je verder weinig aan hebt. Maar je kent de parel vervolgens... eigenlijk natuurlijk al eerder... in de gelijkenis van de... Hoe heet ze dat? Een parel van grote waarde. Het is er maar één. Dat vind ik wel aardig. Omdat de parel... ook inderdaad eenheid uitdrukt... Al was het maar omdat het een bol is die maar één afmeting heeft. Maar ook omdat er eigenlijk... Je kunt er verder niks mee. Als je erop trapt, zal ik maar zeggen, een beetje te hard. Dan is het gruis. Breekt niet in stukken. Het is één. Of het is niks. Daar komt het op neer. Het gaat om de eenheid van het ding. En eenheid wordt inderdaad uitgedrukt in... De bolvorm. En verder zit erin... Het ontstaat door lijden. Met een lange ei. Van de oester. En het komt uit de zee. En de parel van grote waarde... in de gelijkenis... is niks anders dan de gemeente... uit onze tegenwoordige tijd... die één is per definitie. Vandaar dat het Nederlandse woord daarvoor toch redelijk goed gekozen is. gemeente. Het gaat om één, namelijk. Gemeenschappelijk ding. Eén. Eén in Christus namelijk. En ontstaat uit het lijden, zo zonder meer. Maar het komt ook uit de zee, waar niemand het verwacht. Het komt uit de volkerenzee. Heb u dat nog? En er was die koopman die schone parelen zocht, of hoe de meid mag. En die ging heen en verkocht alles wat hij had en wat het maar was. Voor die ene parel, dat is Christus uiteraard. En de werving noemen we dat wel eens van de gemeente, of hoe je dat maar noemen moet. Niet te verwarren met de schat in de akker. Die gelijkenissen lijken bijzonder op elkaar. Maar het is niet hetzelfde. Nee, het heeft allemaal van doen met onze bedeling, al die gelijkenissen. Maar de schat, dat is Israël. De segula, de schat, dat is Israël. Gods eigendom, dat woord is het. Gods schat, vertaald met eigendom. Gij zult mijn volk zijn, mij ten eigendom, maar het is mijn schat. En die schat is in de akker, en de akker is de wereld. En die man koopt de akker, de wereld is eigendom van de Heer. En in die akker bevindt zich, verborgen, Israël. Dat is de situatie van vandaag. En per definitie kan dat moeilijk het Joodse volk zijn, want die is niet verborgen.
Iedereen weet ze te vinden.
En daarom hebben ze altijd problemen met die gelijkenissen. Er zit altijd iets aan wat men niet weet. Op een of andere manier. Maar het gaat ook specifiek niet over het Joodse volk. Het gaat over Israël als zodanig. En dat berust niet bij Juda, dat berust bij Efraïm. Dat is anders. En dat bevindt zich in die wereld, in die akker vandaag. En die schat blijft in die akker. Gek genoeg, die gelijkenis zou moeten eindigen met dat hij die schat uit die akker haalt. Nee, hij koopt de akker. En daarin bevindt zich die schat. En dat is Israël vandaag. En de volgende gelijkenis is die van die parel. Maar strikt genomen, die komt niet uit de akker, die komt uit de zee, uit de volkerenzee als zodanig, enzovoort. Het is een ander iets, maar toe maar. Hebben u dat nog? Nou ja, en de 12 poorten waren 12 parelen. Waarom ook niet? Want via de stammen van Israël en de 12 apostelen kom je toch bij de gemeente terecht als de basis, het begin, de heerschappij van en over dat koninkrijk. Dat is wat het is. Zie? Nou, en dan vervolgens, en de straat der stad was van zuiver goud. Maar straat is een woord voor breedte. In alle talen. Nou, vooral op zee. Want dan heet het een beetje breedte, heet de straat. Vandaar dat je straten maken kunt worden op zee, heb ik begrepen. Ja. Maar die straten zijn er, ja. De breedte. Al heet het soms het nauw. Hè? De straat van Dover, de breedte.
En het nauw van Calais.
Maar volgens de Frans is het nauw. Ja. Het is het nauw van Calais. Ja, prachtig zulke termen. Maar de breedte der stad, die trouwens ook genoemd wordt in Daniël 9. Als de stad gebouwd zou worden onder Nehemia, de straat. Straten. De straat, de stad, de breedte van de stad was zuiver goud. En dan staat er weer gelijk door luchtig glas. Je moet alleen er even aan wennen dat lucht licht is. Vandaar dat zo'n lamp, zo'n kandelaar heet een luchter. He? En een kroonluchter. En iemand die doorluchtig is, wordt geacht een lichtbrenger, lichtdrager te zijn. En het licht door te geven. Bij voorkeur van God. Nou ja, dat is doorluchtig. Dus doorlichtig, dat is wat het is, licht gaat er doorheen. En daar, nou ja, dat is een ik weet niet wat je ermee kunt, of je er een foto van kunt maken of een tekening van kunt maken. Ik kan het niet, ik heb geen idee. En ik begrijp er alleen uit dat, dat die stad een uitdrukking is van het koninkrijk dat beheerst wordt door Israël. Nou ja, door Christus natuurlijk, maar, want het is zijn koninkrijk. Maar specifiek worden in dat verband vermeld en geëerd Israël, als de 12 stammen, 12 apostelen. En uiteindelijk, dat is de volgende lijn gewoon, de gemeente. Want per slot, de apostelen zijn de eerstelingen ook van de gemeente. Logischerwijze, maar het ligt in elkaars verlengde. Ja. Als fundamenten en poorten. En dan hebben we het volgende keer over wat er dan in de stad is. En eventueel wat er niet in de stad is. Namelijk in het koninkrijk. En intussen kun je langzamerhand gaan nadenken over een volgend seizoen. Dan wel een volgend onderwerp. Volgend onderwerp bedoel ik eigenlijk. Maar. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat woord dat u ons hebt nagelaten en dat we ook vanavond mochten openen. We danken u dat het ons spreekt over uw werk. Het werk wat u gedaan hebt in het verleden, maar in het bijzonder dat wat in de toekomst alsnog gerealiseerd zal worden als de climax en voltooiing van uw heilsplan. En we hebben reden om dankbaar te zijn dat we daarna mogen uitzien. Te beseffen dat wij onderweg zijn niet maar naar een ondergang van wat dan ook, maar dat wij onderweg zijn naar de openbaring der heerlijkheid van Jezus Christus, die wij kennen als onze verlosser en zaligmaker. Maar ook als de koning en de hoge priester van het nieuwe verbond. We danken u dat we daaruit mogen leven, in dat besef door dit leven mogen gaan, maar het uitzicht hebben op de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom, met alle vrijmoedigheid, vragen we u, wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.